weer een avond mogen hebben van de cursus Geestelijke Vorming. U allemaal hartelijk welkom, ook degenen die met ons meeluisteren via de kerktelefoon. Maar wel in het bijzonder dominee Westerink, die vanavond bij ons is om met elkaar na te denken over het Bijbelse thema de bekering. Dat is een bekende klank voor ons, maar het is toch altijd maar de vraag, wat betekent het ook in ons eigen leven, de bekering tot God? En ik denk dat we op moeten passen dat we het al zouden weten wat dat is. En daarom goed dat we er vanavond toch mee bezig kunnen zijn. En we zijn dankbaar dat u hierheen gekomen bent, gelukkig niet helemaal uit Bunschoten. U kwam van Schouwen, u gaat vanavond nog weer naar Schouwen. Maar we vinden het fijn dat u deze avond in ons midden bent. En we vinden het ook fijn dat we elk jaar toch ook in dit kader een predikant van de Christelijk Gereformeerde Kerk in ons midden mogen hebben. Opdat zo ook iets van de goede band die er met elkaar is, ook hier ter plaatse, maar ook landelijk, toch ook tot uiting mag komen. Broeders van hetzelfde huis die uit dezelfde bron mogen putten. En we hopen dat u het onder ons vanavond goed mag hebben. Wij gaan beginnen met het zingen van Psalm 19 en daarvan het vierde vers. Des Heren wet nochtans verspreidt volmaakter glans, dewijl zij het hart bekeert. En ook het zevende vers. Weerhoudt, o Heer, uw knecht, dat hij zijn hart niet hecht aan dwaze hovaardij. Psalm 19, vers 4 en 7. Samen een zegen vragen over deze avond. Getrouwe en almachtige God in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, wij komen tot u in deze avond en wij mogen u vragen of gij ook over deze avond uw zegen wil schenken. Heren, wij danken u dat gij ons hierheen gebracht hebt en dat wij nu vanavond samen mogen nadenken over een Bijbels thema dat zo heel erg belangrijk is ook voor ons eigen leven, de bekering tot God. Heren, wij moeten u belijden dat wij mensen zijn die dat van nature niet willen, die liever onze eigen weg gaan. Maar wat is het groot, Heere, dat gij zelf doorgaat met uw werk. En dat gij toch telkens onwederstandelijk trekt, zodat mensen tot u gebracht mogen worden. Door uw grote liefde en genade worden ingewonnen en aan Christus worden verbonden door het geloof. Heere, wij bidden u of gij door wil gaan met dat werk, ook in ons midden en in de gemeentes waaruit wij komen. En Heere, dan bidden we u in het bijzonder voor dominee Westerink, die ons vanavond daarin mag voorgaan. Wilt u hem sterken om zijn lezing te houden? Wilt u hem ook wijsheid geven bij de beantwoording van de vragen? Ja, wilt u hem leiden door uw Heilige Geest? En wil gij zo ons allen gedenken, ook degene die met ons meeluisteren via de kerktelefoon, wil ook thuis uw zegen schenken. En Heere, zo wacht het alles op u. En wij moeten u belijden dat wij niets verdiend hebben. Maar wilt u ons nog horen in de vergeving van onze zonden, alleen om Christus wil. Amen. Ik wil met u lezen uit Lucas 15, en daarvan vers 11 tot en met 24. De gelijkenis van de verloren zoon, waarin ook dat thema van de bekering zo duidelijk naar voren komt. Lucas 15 vanaf vers 11. En hij, de Heer Jezus, zeide, een zeker mens had twee zonen. En de jongste van hen zeide tot de vader, Vader, geef mij het deel des goeds dat mij toekomt. En hij deelde hun het goed. En niet vele dagen daarna, de jongste zoon, alles bijeen vergaderd hebbende, is weggereisd in een vergelegen land en heeft al daar zijn goed doorgebracht, levende overdadig. En als hij het alles verteerd had, werd er een grote hongersnood in dat land. En hij begon gebrek te lijden. En hij ging heen en voegde zich bij een van de burgers van dat land. En die zond hem op zijn land om de zwijnen te weiden. En hij begeerde zijn buik te vullen met de draf die de zwijnen aten, en niemand gaf hem die. En tot zichzelf gekomen zijnde, zeide hij, hoeveel huurlingen mijns vaders hebben overvloed van brood, en ik verga van de honger. Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. En ik zal tot hem zeggen, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maak mij als een van uw huurlingen. En opstaande ging hij naar zijn vader. En als hij nog ver van hem was, zag hem zijn vader en werd met innerlijke ontferming bewogen. En toelopende viel hem om zijn hals en kuste hem. De zoon zeide tot hem, Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u, en ben niet meer waardig uw zoon genaamd te worden. Maar de vader zeide tot zijn dienstknechten, breng hiervoor het beste kleed en doet het hem aan, en geef een ring aan zijn hand en schoenen aan de voeten, en brengt het gemeste kalf en slacht het, en laat ons eten en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon was dood, en hij is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. En zij begonnen vrolijk te zijn. Tot zover dit gedeelte uit Lucas 15, wat een inleiding mag zijn op de lezing die dominee Westerink nu voor ons gaat houden. En ik geef u daartoe graag het woord.
Dank u wel, dominee Westland, voor uw vriendelijke woorden van welkomst. Dank u wel voor uw komst beste vrienden hier vanavond. Ik heb me even afgevraagd toen ik hier zo zat en die hele volle zaal zag. Waar bent u nou eigenlijk vanavond voor gekomen? Dominee Westland heeft het in feite al gezegd. Het onderwerp waar het vanavond over gaat is een overbekend onderwerp. Als het goed is, bent u er gisteren nog bij bepaald in de prediking. En als het goed is, heb ik u vanavond niet zoveel nieuws te vertellen. En toch bent u vanavond gekomen in een zo groot getal dat de zaal hier vol zit, om samen met mij na te denken, en we kunnen dat alleen maar doen onder inwachting van de Heilige Geest waarom we gebeden hebben, over dat onderwerp van de bekering, waar we dan meteen maar achteraan moeten zeggen, wat ook dominee Westland al zei, de bekering tot God. Je zou natuurlijk allerlei zijstraten ook kunnen gaan bewandelen, spreken over valse bekering, over schijnbekering, en als u daar wat over horen wilt, misschien maak ik er wel een enkele opmerking over, en u kunt daar altijd nog wat naar vragen, maar daar gaat het uiteindelijk om. De bekering tot God. En dat is een heel centraal thema, daarom denk ik dat ik niet te veel heb verondersteld, als ik ervan uitga dat u die ongetwijfeld tot de trouwe kerkgangers behoort, daar gisteren in de prediking van het evangelie, in welke kerk en van welke denominatie u ook bent hier, daarover zult hebben horen spreken, want die bekering die mag immers niet ontbreken in een schriftuurlijke prediking. Een van de bewijzen daarvoor in onze belijdenis is heel duidelijk zondag 31 van de Heidelberg Catechismus. Die spreekt over de sleutelen van het hemelrijk die worden bediend als het evangelie wordt gepredikt. En in dat antwoord van de sleutel van het woord waarmee het hemelrijk wordt ontsloten en toegesloten, komt het woord bekering een en andermaal voor. En met een dergelijke klem dat je alleen maar kunt zeggen, wee de dienaar des woords, die in de prediking de waarachtige bekering tot God niet schriftuurlijk aan de orde stelt. En dat is ook maar geen uitvinding van de kerk van de reformatie geweest, waaraan we immers de catechismus te danken hebben. Maar het is, en dat is ook het eerste punt dat ik heb genoemd in de korte samenvatting, het is een van de centrale thema's die we vinden in de Heilige Schrift. Als ik ter inleiding zo een korte wandeling door de Bijbel mag maken om dat voor u aan te tonen, dan zou ik kunnen beginnen bij de vroege profeten. Mozes, die dan misschien het woord bekering niet zo heel concreet heeft gebruikt, maar die toch heel duidelijk oproept tot die bekering wanneer hij in zijn afscheid van Israël zegt, kies dan het leven opdat geleefd gij en uw nageslacht, aanklevende de Heere uw God. Je zou kunnen denken aan Jozua, die bij zijn afscheid van het volk zegt, aangaande mij en mijn huis, wij zullen de Heere dienen, en die daarin ook de oproep naar het volk laat uitgaan, dat volk waar hij tegen zegt, als ze zeggen, wij zullen ook de Heere dienen, ge zult het niet kunnen, want ge zijt een hardnekkig volk, en wat klinkt daarin nadrukkelijk de noodzakelijkheid van de waarachtige bekering tot God door. We zien voor ons de machtige figuur van Elia, zoals hij daar staat op de Karmel, om dat volk dat op twee gedachten hinkt, terug te roepen tot de dienst aan Israëls God. Kiest u heden wie gij dienen zult? Is de Heere God, zo volgt hem na, en is Baal, God dient hem dan, maar niet alle twee. Maar vooral als je bij de latere profeten komt, dan kom je dat woord bekering ook keer op keer tegen. Op een hele indringende manier, zodat je daarachter proeft de liefdevolle ontferming van de Heere, de bewogenheid ook van de knechten van de Heere. En als ik een enkel woord mag noemen, dan denk ik aan een heel bekend woord uit de profeet Jesaja. Je zou er veel meer kunnen noemen, maar dan denk ik aan dat woord van Jesaja 55, waarin de Heere zegt, de goddeloze verlaten zijn weg en de ongerechtige man zijn gedachten. En hij bekeren zich tot de Heere, zo zal hij zich zijner ontfermen en tot onze God, want hij vergeeft menigvuldig. In het boek van de profeet Jeremia komt u tal van teksten tegen waarin over de bekering wordt gesproken, waarin tot bekering wordt opgeroepen. En als ik daarin mijzelf eigenlijk verbeter en zeg, er wordt niet over bekering gesproken, maar tot bekering opgeroepen, dan wordt daarin meteen al duidelijk in welk kader dat woord in de schriften altijd weer staat. Het is een woord dat bij het hart wordt gebracht van de hoorders. En dat naast het leven wordt gelegd van de hoorders, met de bedoeling dat dat in dat leven zal doordringen en dat dat inderdaad ook de bekering zal bewerken. Bekeert u, gij afkerige kinderen, en ik zal uw afkeringen genezen. Zo zegt de Heer het keer op keer in de dagen van Jeremia, de boeteprofeet. Ezechiël, ook zo'n profeet waar je van die hele bekende woorden tegenkomt, die ook in de prediking nog alles een keer worden geciteerd, als dat die zaak van de bekering bij het hart van de gemeente wordt gelegd. Zo waarachtig als ik leef, spreekt de Heere, Heere, zo ik lust heb in de dood van de goddeloze, maar daarin heb ik lust dat die goddeloze zich bekeert en leeft. Bekeert u, bekeert u. Waarom zoudt ge sterven? En als ik dan vervolgens met u naar het Nieuwe Testament ga, dan kom je in het Nieuwe Testament om te beginnen Johannes de Doper tegen, wiens prediking heel sterk door de bekering wordt beheerst. Bekeert u, zegt Johannes, want het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. En hij zet die oproep tot bekering tegen de zwarte achtergrond van het oordeel dat nadert, als hij die komende koning tekent als de man die de wan in zijn hand heeft en die de dorsvloer geheel zal doorzuiveren. Als hij dat beeld gebruikt dat hij later in de Heere Jezus tijdens zijn optreden niet meer tegenkomt, zodat hij op die vraag komt in de gevangenis, zijt gij degene die komen zal of hebben wij een ander? Die man die de bijl aan de wortel van de boom heeft liggen. Die bijl die elk ogenblik gehanteerd kan worden door de hand van hem die sterke bomen omhakt. Johannes die ook heel concreet tot die bekering heeft geroepen. De fariseeën, de Romeinse soldaten, de tollenaars, de mensen uit het volk. En te midden van die allen en tegelijkertijd boven die allen uitstekend ontmoeten wij de Heere Jezus zelf, de hoogste profeet. En als hij zijn prediking onder Israël begint, dan begint hij met dat woord bekering. In Markus 1 vers 15 blijkt dat zo heel duidelijk. Als de Heere Jezus Christus begint, het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen, bekeert u en gelooft het evangelie. En een van de laatste woorden in het evangelie van Lucas is dat de Heere zijn discipelen de opdracht geeft om uit te gaan predikende de bekering tot God. En wat is het een heerlijk woord als de Heere Jezus midden in dat evangelie ook ergens zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaren tot bekering. En dat de discipelen dat onderwijs van de Heere ter harte hebben genomen en dat onderwijs onder de leiding van de Heilige Geest die op hen wordt uitgestort ook duidelijk zijn gaan verstaan, dat blijkt onmiddellijk al in de Pinksterpreek van Petrus. Als Petrus daar tot die verslagen Joden, die vragen, wat zullen wij doen, mannen, broeders? Eigenlijk maar één antwoord heeft, bekeert u. Eerste wat hij dan zegt, bekeert u. En je ziet ook verder dat die apostelen uitgaan en dat ze dat elke keer maar weer verkondigen. En Paulus heeft het in zijn afscheid van de oudsten van Efesus samengevat, dat dat eigenlijk zijn boodschap was. Predikende de bekering tot God en het geloof in Christus. En daar valt het dan meteen op, daar kom ik straks nog wel een keer op terug, dat die twee woorden zo heel vaak samengaan en dat die twee zaken onlosmakelijk aan elkaar verbonden zijn. Geloof en bekering. Bekering en geloof. En om er maar niet meer te noemen, maar dan denk ik met u nog even aan de openbaring van Johannes. En ik lees daar de 7 brieven die de grote hemelse kerkvisitator heeft geschreven aan de gemeenten in Klein-Azië. In liefst 5 van de 7 brieven klinkt een oproep tot bekering. Bekering is nodig in die gemeente die zijn eerste liefde heeft verlaten. Bekering is nodig in die gemeente waarin de wereld steeds verder doordringt. En in die andere gemeente die de naam heeft dat ze leeft, maar die in werkelijkheid dood is. En in die gemeente die nog koud, nog heet is. Er zijn maar 2 gemeenten aan wie de Heere Jezus over de bekering niet schrijft. Dat is de gemeente van Smyrna. Die leeft in de vuurgloed van de verdrukking. Daar waar de troon van de Satan is. En de gemeente van Philadelphia, die met de kracht van het evangelie naar buiten mag gaan en anderen mag toebrengen, maar verder elke keer weer. En het laatste wat ik zou willen noemen is tegelijkertijd een van de meest aangrijpende gedachten. Als u leest in het vervolg van dat boek Openbaring, over die oordelen die de Heere op de aarde doet komen, de violen van zijn toren die hij uitgiet, die bazuinen, die verschrikkingen inluiden. Dan zie je wat er allemaal op de aarde gebeurt en dan lees je van die hele aangrijpende dingen van mensen die hun tong kauwen van de pijn. Nou, u hebt allemaal wel eens een keer op uw tong gebeten per ongeluk terwijl u aan het eten was en dan zeg je onwillekeurig au. Want dat is een erge gevoelige plek. Nou, als een mens zijn tong gaat bijten van de pijn, dan moet je van de pijn vergaan. Dan lees je van mensen dat ze begeren te sterven zonder het te kunnen. Zo zwaar zijn de oordelen Gods. En wat lees je dan elke keer weer aan het eind? En de mensen bekeerden zich niet van hun boze daden. En dan zie je, daar is het de Heere tot het laatste toe om te doen. Ook in die zwaarste van de oordelen. En ze bekeerden zich niet. Ze verzwaren alleen maar telkens meer en telkens weer het oordeel door hun kwaadwilligheid, hun verzet, hun vijandschap tot het laatste en tot het diepste toe te openbaren. Wanneer al deze voorbeelden die met talloze te vermenigvuldigen zijn, van het begin tot het einde van de schrift, is het al wel duidelijk hoe geweldig belangrijk dat thema van de bekering tot God is. Zondag 31 van de catechisme zegt ook, als we ons niet bekeren, dan blijven we onder de toorn van God. Dan is de eeuwige verdoemenis ons deel. En dat geeft tegelijkertijd de klem aan de prediking van de bekering. Elke dienaar des woords zal het meemaken dat hij, nadat hij zondags gepreekt heeft, in de loop van de week die volgt, een jongere, een oudere naar zijn laatste rustplaats op aarde moet brengen. Die zondag nog onder zijn gehoor zat, zomaar ineens uit het leven weggerukt. En dan komt altijd de vraag op je af. Heb ik zo gepreekt, dat deze mens die na die preek voor de rechterstoel van Christus moest verschijnen, daar het amen mocht horen op de boodschap die ik hem heb mogen verkondigen. Boodschap van de bekering tot God en het geloof in de Heere Jezus Christus. Als het over de bekering gaat, beste vrienden, dan zit daar altijd iets van die klem die je proeft bij de Heere Jezus als ze bij hem komen. Om te wijzen op die mannen op wie die toren in Siloam viel. En op die andere mannen die door het geweld van Herodes gedood zijn. Dat de Heere Jezus zegt, indien gij u niet bekeert. Wat is bekering? We hebben samen de gelijkenis van de verloren zoon gelezen, omdat in die gelijkenis van de verloren zoon zo heel duidelijk ons wordt getekend wat bekering nou in feite inhoudt. De noodzaak van de bekering die blijkt wel heel duidelijk in het begin als we die verloren zoon daar van huis zien weggaan. En hoe verder hij van huis gaat, hoe duidelijker het wordt dat hij zich heeft afgekeerd van de vader. Dat hij met de rug naar het vaderhuis, dat hij met de rug naar God toegekeerd, steeds maar verder wegdwaalt. Tot op dat moment dat hij stil wordt gezet. En wanneer is dat als hij met een lege maag en met een lege portemonnee achter de varkens zit? En als je leest, tot zichzelf gekomen zijnde. Ik vraag het wel eens een keer aan mijn catechisanten, jongens, wanneer is de verloren zoon nou eigenlijk bekeerd? En dan zeggen ze vaak heel onnadenkend, toen hij weer thuis kwam of toen hij onderweg ging naar huis. Ik zeg, nee, daar begint het. Als hij tot zichzelf gekomen zijnde, zich twee dingen realiseert. Hoe goed het was bij de vader. En wat een geweldige overvloed daar is. En hoe groot zijn armoede is. Waarin hij door zijn eigen schuld is terechtgekomen. Inkeer tot zichzelf. Daar begint het mee. De waarachtige bekering. We noemen dat wel eens op een rijtje. Inkeer, afkeer, heenkeer, inkeer tot jezelf. Dat je gaat ontdekken in welke situatie je verkeert. Hoe je daarin gekomen bent. Dat je er inderdaad achterkomt. Dat die wereld zonder God alleen maar alles van je afneemt. Totdat je niks meer over hebt. En dat je tenslotte alleen maar honger overhoudt. En niemand die die honger ook maar op enige manier verzadigt. En dat terwijl daar een vaderhuis was. Waar overvloed was en waar alles volop te krijgen was en geschonken werd. Inkeer tot jezelf. Afkeer van de zonde. Want wat zegt die verloren zoon dan? Dan zegt hij, ik zal opstaan en tot de vader gaan en zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En daarmee beleidt hij dat het inderdaad zijn eigen schuld is en dat het zijn eigen toedoen is, waardoor hij in die situatie is terechtgekomen, dat de zonde het is die een mens ten slotte met een lege maag achter de varkens doet zitten, zonder dat er nog ergens enig voedsel te verkrijgen is. Zonde biedt geen bevrediging. En je ziet dat altijd maar weer. En je merkt dat ook altijd weer. U merkt dat misschien in uw eigen leven ook wel eens. Als u op het spoor van een bepaalde zonde komt, daar is geen stilstand. De zonde biedt hoogstens een roes voor een moment. En vraagt daarom vervolgens om een nieuwe kick. En om steeds verdergaande stappen. Totdat je er tenslotte helemaal in vastloopt. Afkeer van de zonde. Die jongen daarachter de varkens. Die gaat ontdekken. Wat de zonde heeft meegebracht. Dat hij in die situatie terecht is gekomen. Maar ook dat hij daardoor de vader is kwijtgeraakt. En dat hij die vader in zijn goedheid, in zijn zorg, die alles had en die hem alles wilde schenken, zo op het hart had getrapt door zich van hem af te keren. En wat is dan het derde? Dat is de heenkeer tot de Vader. En opstaande ging hij naar de Vader. Ik ken in de Bijbel geen prachtiger voorbeeld van wat bekering is. Die jongen die eerst met de rug naar het vaderhuis toestond, omdat hij dacht dat de wereld het was en dat de wereld hem alles te bieden had. En die dan eerst in zijn gedachten zich naar dat vaderhuis keert, omdat hij aan alle kanten met de wereld en met het leven in de wereld is vastgelopen. Die zich daarna afkeert van de zonde, omdat die zonde alleen maar ondergang brengt en een mens geen voldoening schenkt. En die dan vervolgens ook heen gaat, opstaan en tot de Vader gaan. Vader, ik heb gezondigd. En het wonderlijke, daar blijf ik altijd het onlogische vinden, van het werk van de Heilige Geest in het leven van een zondaar. Er zijn mensen die proberen dat altijd op een rijtje te zetten, die proberen daar een systeem van te maken. Nou, dan kom je met dat woord van de verloren zoon natuurlijk nooit klaar, want als die jongen zegt, ik ben niet waard uw kind genoemd te worden, dan heeft hij ook niet het recht om de vadernaam te gebruiken. En op het moment dat hij de vadernaam gebruikt, spreekt hij als een kind. En die beide dingen, die lopen door elkaar heen. En die krijg je logisch nooit op een rij. Je kunt alleen maar zeggen, als hij naar zichzelf kijkt, dan zegt hij, ik ben het niet meer waard. En als hij naar die Vader kijkt, dan zegt hij, Vader is Vader gebleven. Maar als we nog wat nader op in willen gaan op wat de Bijbel onder bekering verstaat, dan is het ook goed om eens een ogenblik te kijken naar de woorden die de Bijbel daarvoor gebruikt. Gods woord in het Oude Testament gebruikt het werkwoord shub. Werkwoord dat letterlijk betekent omkeren, terugkeren. Als het bijvoorbeeld gaat over de terugkeer van Israël uit de ballingschap naar het beloofde land, dan wordt dat werkwoord ook gebruikt. En soms merk je in het bijzonder ook bij de profeten wel, dat dat werkwoord in de dubbele zin van het woord wordt gebruikt. Shub, dat betekent terugkeren vanuit de ballingschap in Babel naar Jeruzalem. Maar ook die ommekeer in het leven van een mens waardoor hij tot God bekeerd wordt. Het is een machtige belofte die de Heer in het begin van het optreden van Jesaja, en dat is nog ruimschoots voordat de ballingschap begint, al heeft gegeven in de naam van de zoon van Jesaja, Shear Yashub, een rest keert weer. Een rest bekeert zich. Die profetennaam die zoon met zich meedraagt, is aan de ene kant een oordeelsprofetie. Het zal maar een rest zijn, een overblijfsel dat terugkeert. Er ligt tegelijkertijd een belofte in. Gods werk in het midden van zijn volk gaat niet ten onder, gaat niet teniet. Een rest bekeert zich om weer te leven voor het aangezicht van de Heer. Wat is dat noodzakelijk, die terugkeer vanuit het land van de ballingschap naar het land waar de Heer wil wonen in het midden van zijn volk? Van nature zijn we immers allemaal ballingen, als Adams kinderen, afkomstig uit het paradijs. Dat was ons vaderland, daar zijn we geplaatst door de Heere. Maar dat vaderland zijn we kwijtgeraakt. We hebben het ons onwaardig gemaakt, we hebben het verzondigd om daar te kunnen en te mogen wonen en de toegang tot dat vaderland wordt ons verhinderd door engelen met vurige, vlammende zwaarden. Gelukkig ook maar. Stel u voor dat wij mensen op eigen kracht in dat paradijs terug waren gekomen en daar gegeten hadden van de boom van het leven, dan betekent het dat de situatie waarin wij terecht zijn gekomen door de zondeval, dat die tot in alle eeuwigheid had voortgeduurd. Het is een zegen van de Heere dat hij de toegang tot de boom des levens heeft afgesloten voor een gevallen zondaar. Alleen in Christus is de toegang geopend tot de boom van het leven. Maar het geldt dus maar niet alleen voor mensen vanuit de wereld dat ze bekeerd moeten worden tot de levende God. Het geldt ook voor verbondskinderen. Je komt wel eens een keer de gedachte tegen als iemand geboren is op het erf van het verbond in het dorp waar ik dominee mag zijn, daar kom ik die gedachte in mijn omgeving nog alles een keer tegen. Als je op het erf van het verbond geboren bent, dan ben je toch eigenlijk een kind van God. En als je dan maar keurig kerkelijk meeleeft, dan komt dat allemaal wel goed. Ook een verbondskind moet bekeerd worden. Misschien niet in die zin zoals de verloren zoon die vanuit de wereld teruggehaald moest worden. Maar wat zien we dat dan prachtig getekend in de gestalte van die oudste zoon. Die altijd keurig thuis was gebleven. En die altijd zijn vader heeft gediend. Maar die dat heeft gedaan, niet als kind, maar als knecht. En in wiens hart eigenlijk hetzelfde leefde, als wat er leefde in het hart van de jongste zoon. Ik heb nog nooit een bokje gekregen om met mijn vrienden feest te vieren. Hij vond het geen feest om zijn vader te dienen. En hij hunkerde in zijn hart naar zo'n feest. Maar ja, zijn plichten riep. En zijn angst misschien wel om de erfenis kwijt te raken. En toen het erop aankwam, stond hij ook buiten. En ondanks dat machtige appel van die vader die uitgaat. En je ziet de gestalte van de Heere in de houding tegenover die oudste, tegenover die jongste zoon prachtig. Maar tegenover die oudste zoon niet minder. Uitgaat en die hem bidt. Kind, al het mijne is het uwe. Die liefelijke nodiging. Maar aan het eind staat hij nog buiten. En dat geeft te denken, die oudste zoon moest net zo goed bekeerd worden als de jongste, al was de weg misschien een andere. Maar dat is uiteindelijk toch altijd weer de bekering. Dat er komt een je afkeren van de wereld en een je afkeren van de zonde. En een je afkeren van die zelfliefde. En een je heenkeren tot God in Christus. Nieuwe Testament kent twee woorden voor bekering. Het ene, dat is het meest bekende, het meest gebruikte, ook het woord metanoia. En dat is een woord dat uiteindelijk betekent een verandering van gezindheid, een verandering van gedachten. Dus dat het van binnen bij je anders wordt, dat je van binnenuit anders tegen de dingen gaat aankijken. En daarnaast gebruikt het Nieuwe Testament ook het woord epistrophe. En dat betekent eigenlijk hetzelfde als dat oud-testamentische werkwoord sjoep, een omkering, een terugkeer. Dat iemand inderdaad met zijn gezicht in de richting komt te staan waar hij eerst met zijn rug naartoe stond. En omgekeerd natuurlijk, een daadwerkelijke omkeer in je leven. We spreken in de Bijbel en in navolging daarvan ook in de geloofsleer op verschillende manieren over bekering. En ook daarvoor zou ik uw aandacht een ogenblik willen vragen. We spreken wel over de eerste bekering die heel nauw verbonden is met het wonder van de wedergeboorte. Daar ga ik vanavond uiteraard niet apart over spreken, al is dat een onderwerp apart. Maar die eerste beslissende, radicale vernieuwing van het leven. En als ik het woord radicaal gebruik, dan doe ik dat expres. Want dat woord radicaal, dat wil zeggen dat het een verandering is in de wortel van je bestaan. Dus in het binnenste van je wezen. In het klokhuis van je leven, zou je kunnen zeggen. Daar komt die verandering tot stand die zich openbaart in die eerste bekering. En dat kan met een geweldige kracht gebeuren. En het meest bekende voorbeeld daarvoor uit de Bijbel is het voorbeeld van Paulus. Die op die bewuste dag in zijn leven Jeruzalem is uitgegaan. Als een vijand van God. Als een vijand. Niet in zijn eigen ogen van God. Maar wel in werkelijkheid, omdat hij een hater is van Christus. Al denkt Paulus op dat moment nog dat hij daarmee Goden een dienst bewijst. En een vijand, een verscheurend dier voor de volgelingen van Christus, de bruid van het Lam. En dan komt er dat ogenblik op de weg naar Damascus, dat de Heer hem stilzet en dat licht als de bliksem in zijn leven inslaat en dat Saul dus tegen de grond slaat. En dat die stem hoort, Saul, Saul, wat vervolgt gij mij? En op de vraag, wie zijt gij, Heere, ik ben Jezus. Krachtdadige bekering. God die met geweld ingrijpt. In het leven van deze mens, die zich met geweld tegen de Heere heeft verzet. Je merkt in de Bijbel eigenlijk altijd weer, en dat wil ik toch alvast opmerken, omdat er nogal eens mensen zijn die zeggen, kijk, als je nou zo'n Paulusbekering hebt, dan weet je tenminste precies wanneer het gebeurd is en waar het gebeurd is en vooral dat het gebeurd is. Dat de Heere zo met kracht moet ingrijpen. Dat heeft te maken met het geweldige verzet dat er in het leven van zo'n mens dan ook meestal is. Het is uw hart te verzenen tegen de prikkels te slaan, zegt de Heere ook tegen dezezelfde Saulus. Saulus die heeft zich verzet. Er is al wel een spreken van de Heere in zijn leven geweest. Als je bedenkt dat hij erbij is geweest toen Stefanus gestenigd werd. Als je dan leest hoe dat gegaan is en hoe Stefanus daar gestaan heeft met een aangezicht dat glansde. En hoe die daar getuigd heeft dat hij de Heere Jezus zag in die open hemel staande aan de rechterhand Gods. En dat is een appel van de Heere geweest op het hart van Saulus, maar Saulus heeft gezegd dat bestaat niet. En wat zal er een appel van die volgelingen van de Heere Jezus zijn uitgegaan als ze gevangen genomen werden. Als ze geprest werden om de Heere Jezus te verloochenen. Was dan van die hele eenvoudige mensen. Mannen, vrouwen, kinderen misschien nog wel. Zwak en weerloos in zichzelf. Maar met iets van een glans in de ogen tegen hem zeiden. Ik heb de Heere Jezus lief met mijn hele hart. En ik raak liever mijn leven kwijt dan de Heere Jezus. Wat dacht u, zou Saulus daar nou eens nooit over na hebben gedacht? Zouden die mensen het misschien toch bij het rechte eind hebben gehad? Zou dat geen appel op zijn hart zijn geweest? Saulus heeft er zich tegen verzet. En toen greep de Heere met geweld in. En toen zei de Heere, nou is het mijn tijd. En toen ging de Heere dat verzet breken. En toen kwam die vraag, wie zijt gij? Heere, omdat hij de Heere zelf ontmoette. En toen daar in die donkere kamer in Damascus, toen heeft hij in die dagen de film van zijn eigen leven gezien. Door de Heere belicht. En heeft gebeden vanuit de diepte van zijn schuld en van zijn nood. Om genade, pleitend op die naam. Waarmee de Heere zich aan hem bekend maakte. Jezus, de Heere maakt zalig. Maar zo gaat het niet in het leven van een ieder. Je kunt in feite zeggen, elke bekering is krachtdadig in die zin dat er een omzetting van het hart door de Heere voor nodig is. En dat is altijd een goddelijk ingrijpen, waar aan mensenkant geen enkele voorbereiding voor is geweest. Maar de Heere die doet het soms wel op een hele andere manier. En dan denk ik bijvoorbeeld aan Lydia, die daar onder de prediking zit. En van wie ik lees welke hart de Heere opende, zodat ze acht nam op het woord dat van Paulus gesproken werd. Dan zeg je, daar heb je de kenmerken van de waarachtige bekering, acht nemen op het woord. Maar ook een belijden van zonde, zoals de doop daarvan spreekt. En een liefde tot God en tot zijn volk, zoals blijkt uit haar levenswandel. Het gebeurt soms ook, zoals in het leven van Timotheus, die de Heere vreesde van zijn jeugd af aan, nieuwtestamentische opbadje, dat de Heere al heel vroeg in het hart van een mens bezig is, lieflijk, zachtkens leidend, zoals een vader zijn kind, van stap tot stap. Maar in het leven van ieder mens is daar sprake van die bekering, van die eerste bekering, die omzetting tot de Heere, al gebeurt die dan soms zo liefelijk en soms ook zo vroeg, dat je later niet eens precies de datum en de plaats kunt aangeven. De schrift die spreekt ook meer dan eens van een hernieuwde bekering. Dat wil zeggen dat iemand die tot de Heere bekeerd was, in een diepe zonde is gevallen. Onze Duitse leerregels in hoofdstuk 5 zeggen daar indringende, pastorale dingen over, prachtige dingen ook, die aan de ene kant diep verootmoedigend zijn, als we aan onszelf denken en als we zien hoe het ook van een bekeerde geld dat hij aan het zinken en tot hinken ieder ogenblik gereed is, dat hij in zichzelf niet één ogenblik kan staande blijven, niet één ogenblik zelfs. Maar als de Heer ook maar een ogenblik zijn aangezicht verbergt, dan wordt hij verschrikt. Maar als de Heer hem maar één ogenblik loslaat, dan valt hij en zijn val is groot. Die bekende voorbeelden uit de schrift zijn uit het Oude Testament David. Zijn zonde met Bathseba, Petrus, bij de verloochening van de Heere Jezus. Heel nadrukkelijk spreekt de schrift ook, en vooral in de brieven van Paulus lezen we daar veel over, over die dagelijkse bekering, die uiteindelijk ook heel direct te maken heeft met de heiliging van het leven, met het stuk van de heiligmaking, het stuk van de dankbaarheid. En heel mooi wordt dat beschreven in zondag 33 van onze Heidelberger Catechismus, als gevraagd wordt uit hoeveel stukken bestaat een waarachtige bekering. Twee stukken, de afsterving van de oude mens en de opstanding van de nieuwe mens. En u hoort in die woorden al het procesmatige. Er is een moment dat het begint, maar het is zomaar niet klaar. Een proces waarin aan de ene kant komt het leedwezen over de zonde. Ik heb de Heere betroefd. Dan ga ik het verstaan wat zonde eigenlijk is. Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Dan is het verdriet niet meer, wat kost het mij en hoe word ik er de dupe van? Maar hoe heb ik die Heere gesmaad? Waar heb ik de Heere op het hart getrapt? Waar heb ik de Heere verdriet aangedaan? Leedwezen over de zonde. En een haten en een vluchten voor de zonde. En wat zijn dat een sterke werkwoorden. Dat een mens de zonde gaat haten. Ik ben bijna geneigd op om zo ertussendoor eens een vraag te stellen en te zeggen, weet u daar ook van? Misschien een bepaalde zonde in uw leven was die u als zonde hebt leren zien. En waarvan u zo heel sterk hebt gemerkt, ik heb daarin tegen de Heere gezondigd. En dat terwijl je eerst naar die zonde uitging, dat je er
een haat tegen kreeg. Een innerlijke diepe afkeer en verzet. En dat je tegelijkertijd ontdekte. Ik ben zo zwak. Er kan maar één ding doen en dat is ervoor op de loop gaan. Zo hard als ik kan. Want anders verlies ik het zo weer. Maar daartegenover ook de opstanding van de nieuwe mens, een hartelijke vreugde in God door Christus en een hartelijke lust en liefde om naar de wil van God in alle goede werken te wandelen. Dus maar niet alleen een negatieve afkeer van het ene, maar ook een hartelijk zoeken van het andere. En daarbij zou je kunnen denken aan bijna alle versen van Psalm 119. En het is geen wonder dat wanneer in de prediking elke zondag de bekering doorklinkt, dat de dienaar des woords elke zondag ook bij Psalm 119 zou willen laten zingen. Psalm 119, hoe lief heb ik uw wet. Uw liefdedienst heeft mij nog nooit verdroten. Wat vree heeft elk die uw wet bemint. Ik, Heere, al mijn blijdschap in u vind. Ik vraag dat toch maar weer. Kent u dat nou ook? Dat zijn de trekken van de waarachtige bekering. Echte troefheid naar God over de zonde. Maar dat je dat ook wel eens van harte kunt zingen. En ik herinner me nog, ik was nog maar pas aan het preken als student. Dat ik die Psalm 119 een keer in aansluiting aan de preek liet zingen. En toen was er in de consistorie een ouderling die zei, dominee, die momenten dat je dat met je hart mee mag zingen, wat zijn dat een rijke momenten in je leven. Ik, Heere, die al mijn blijdschap in u vind. Het wonderlijke is dat je het volgende ogenblik er niet meer bij kunt. En dat je merkt dat de Heer je daar elke keer weer naartoe terug moet brengen. Maar als je daar één keer wat van geproefd hebt, van wat dat is, dan zeg je, dat wil ik voor alles wat de wereld te bieden heeft nooit meer ruilen. Dan ben je voorgoed bedorven voor de wereld. Omdat de smaak van de dienst van de Heer zoveel zoetigheid met zich meebrengt. En zo'n innerlijke vreugde. Hij zegt, dat is meer waard dan het fijnste goud op aard. Om nog maar eens een keer weer met onze psalmen te spreken. Waar staat die bekering nou eigenlijk? Als het gaat over het geheel van de geloofsleer. U weet waarschijnlijk wel, wij spreken wel over de orde van het heil. Dat wil zeggen, dat is de weg waarlangs de verhoogde Christus door zijn heilige geest het door hem verworven heil uitdeelt en toepast. U weet misschien ook wel dat daar wel eens wat verschillend over wordt gedacht, wat volgorde betreft. Maar er zijn toch een paar dingen die vanuit de schrift wel heel duidelijk vaststaan. En dat geldt nou ook van de plaats van de bekering. Die bekering, dat is de openbaring in het leven van de wederbarende genade van de Heilige Geest in het hart. Waar het hart wordt vernieuwd, dan wordt het verstand verlicht, dan wordt de wil omgebogen, dan wordt de wandel geheiligd. Openbaring van de wedergeboorte. Die waarachtige bekering, en ik zei dat straks al toen ik die tekst uit Handelingen citeerde, is ook onlosmakelijk verbonden met het ware zaligmakende geloof. Er is ook wel eens een discussie over, wat moet je nou eerst stellen, bekering en geloof, of moet je zeggen geloof en bekering. Het zit in elk geval zo onlosmakelijk aan elkaar vast, dat je er in elk geval voor moet oppassen om het te scheiden. En als ik kies voor de volgorde bekering en geloof, dan doe ik dat omdat de bekering in de Calvinistische traditie ook wel wordt genoemd wedergeboorte in ruimere zin, zodat ze onmiddellijk aan de wedergeboorte ook weer verbonden is. Zo kun je dus die plaats heel goed verdedigen, terwijl er ook reden is om het andersom te zeggen, maar ik kies toch wel voor de volgorde bekering en geloof. Maar hoe u het ook doet, als u het maar nooit van elkaar losmaakt. Ik kwam in mijn vorige gemeente op Urk een hele wonderlijke gedachtegang tegen. Die ergens anders misschien ook wel tegenkomt, maar die ze daar ook zo onder woorden brachten. Ik kwam er nogal wat mensen tegen die zeiden, dominee, ik geloof wel, maar ben nog niet bekeerd. Dan zei ik altijd, dat kan niet. Dat kan niet. En je merkte ook heel vaak, als je daarover ging doorpraten, dan bedoelden ze of geloof in de zin van historisch geloof, dus een geloof dat geen harte zaak is, dat geen band aan de Heere Jezus is, of ze bedoelden daar eigenlijk mee, ik ben nog niet zo ver in de weg van het geloof dat ik nou ook durf te zeggen dat ik een kind van God ben. Dat moest je dan natuurlijk wel onderscheiden, want tegen de een moet je wat anders zeggen dan tegen de ander. Maar de uitdrukking op zichzelf is volslagen onbijbels. Bekering en geloof zijn onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Waar het ene is, daar is het andere. En dan in de derde plaats die bekering. Die komt openbaar in de heiliging van het leven. Je zou ook kunnen zeggen, daar heb je dan die dagelijkse bekering, dat proces, dat in die eerste bekering, meteen verbonden aan de wedergeboorte, op gang wordt gebracht, dat verder het hele leven van de zondaar omspant. Wat houdt die bekering nou in de praktijk van het leven in? Daar zou je natuurlijk op zichzelf ook nog weer een heel referaat over kunnen houden. Ik heb een paar dingen op de samenvatting gezet. Ik heb om te beginnen daar gewezen op 1 Thessalonicenzen 1 vers 10. Waar op een hele prachtige manier, op een hele praktische en pastorale manier ook, de waarachtige bekering omschreven vindt. Die gemeente van de Thessalonicenzen, op zichzelf is dat dan heel wonder. Dat is een gemeente die is ontstaan onder de prediking van Paulus, die daar maar 3 weken heeft gewerkt. In 3 weken tijd zijn daar grote dingen gebeurd. En Paulus heeft in die 3 weken lang niet alles kunnen vertellen. Dat blijkt ook wel uit de vragen die mensen hebben. En waarvan Paulus dan elke keer zegt, ja, toen ik bij u was, heb ik dat al wel gezegd. Maar dat is in die 3 weken allemaal zo vlug gegaan. En er is zo'n lawine over die mensen heen gekomen. Maar de kern van de zaak, die hebben ze heel goed begrepen. Paulus zegt aan het einde van dat eerste hoofdstuk, in de hele omgeving wordt van u getuigd dat ge bekeerd zijt van de afgoden om de levende God te dienen en zijn zoon uit de hemelen te verwachten. En je zou kunnen zeggen, Paulus zegt, daar heb je nou het bewijs van de waarachtige bekering. Afkeer van de afgoden. Een daadwerkelijk daarmee breken. Dan stop je ze niet ergens in de kast. Maar dan gaan ze de deur uit. Zoals je dat in Handelingen 19 met die tovenaar zo heel mooi ziet. Als die breken met hun toverpraktijken, dan stoppen ze niet hun toverboeken in een oude kist ergens op de zolder. Want dan kun je ze toch nog weer voor de dag halen. Er zijn zoveel mensen die hun afgoden ergens opbergen, waar ze ze zo weer vandaan kunnen halen. Nee, bekering betekent dat je ermee breekt. Die tovenaars, die verbranden ze, al kost het nog zoveel, al was het nog zo kostbaar in de ogen van de wereld. Ze verbranden ze. Ze braken ermee. En het tweede zegt Paulus, de levende God dienen. In de praktijk van het leven laten zien dat er maar één God is en dat die God het in je leven voor het zeggen heeft. En het derde, dat is ook iets om eens bij stil te staan, dat Paulus zegt, waarachtige bekering, die blijkt daarin. Dat mensen Gods Zoon uit de hemelen verwachten. Als je die 3 dingen nou eens op een rijtje zet. Het breken met de zon. Ja, dat weten we wel zo'n beetje. De Heere dienen. Dat is een roeping. Maar dat het ook tot de waarachtige bekering hoort om Gods Zoon uit de hemelen te verwachten. Maranatha Christus. En naar uitzien dat hij verschijnt. Omdat het je om de eer van God te doen is. En om de volkomen zaligheid en het volkomen verlost van de zonde hem mogen dienen. U legt er uw eigen hart en uw eigen leven maar eens na zoals ik het met het mijne moet doen. Bekering in de praktijk. Dan kom je terecht bij dat woord dat Paulus al heeft gesproken op de weg naar Damascus. Wat wilt gij dat ik doen zal? Voor die tijd meende Paulus Gode een dienst te bewijzen en Gode wel behagelijk te zijn. Als Paulus tot bekering komt, dan weet hij dat niet meer. Dan zegt hij, wat wilt gij? Dan krijgt de Heer het voor het zeggen. Iemand die meent God te dienen. En die erachter komt dat hij dat nog nooit gedaan heeft. Ik denk dat dat grote probleem is geweest bij die oudste zoon, denkt u ook niet? Dat die oudste zoon meende Goden een dienst te bewijzen. Hij had nog nooit gevraagd, wat wilt gij dat ik doen zal? De praktijk van de bekering, dan kun je ook denken aan dat Bijbelse woord over de zelfverloochening. Zoals de Heere Jezus dat zegt, indien iemand mij wil volgen, die nemen zijn kruis op en verloochenen zichzelf. Want dat is uiteindelijk kruisdragen, dat je jezelf leert verloochenen. De Engelsen hebben daar zo'n prachtig beeld voor, u hebt het misschien wel eens een keer gehoord, u weet het Engelse woord voor ik, dat is de hoofdletter I. Engelsen schrijven ik met een hoofdletter, wij denken het vaak. Zo'n rechtopstaande paal. Wat gebeurt er nou als iemand tot bekering komt? Dan gaat er een streep door dat ik. Dan hou je een kruis over. Dan wordt mijn ik gekruisigd. Dat is de praktijk van de bekering. Gekruisigd. Mijn vlees, zegt Paulus. Waardoor ik ter wereld gekruisigd ben. Oude uitdrukking, wat een last was, wordt een lust. Wat een lust was, wordt een last. Of om nog maar een ander woord te gebruiken, gij geheel anders, omdat ge Christus hebt leren kennen. Zo zegt Paulus het tegen de Efeziërs. Dan wordt de mens een ander mens, anders dan de wereld. En dat wordt zichtbaar op allerlei manieren. Je gaat eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid zoeken. Er komt een andere verhouding tot andere mensen. Dan zie je in Handelingen 1 vers 13. Een gewezen tollenaar en een gewezen verzetstrijder. Broederlijk naast elkaar zitten in de gemeente. Eendrachtig biddend om de vervulling met de Heilige Geest. En dan zie je dat in Handelingen 16. Die stokbewaarder. Die zich eerst niet bekommerde over die gevangenen die hij in het blok had gesloten. Maar die na zijn bekering begint om eerst hen te wassen en hun wonden te verbinden en ze in huis op te nemen. Je wordt er bang voor om de Heere verdriet te doen. Je krijgt er verlangen naar om de Heere te behagen. De werken van het vlees, daar krijg je een afkeer van. En je verlangt ernaar. Dat de vrucht van de geest in je leven gevonden wordt. Hoe is het nou eigenlijk? Bekeert een mens zichzelf of wordt hij bekeerd? Het antwoord dat vindt u heel prachtig in het tweede deel van Bachelierregels 3-4. Waar heel nadrukkelijk gesproken wordt over dat bekeerd worden. En dan wordt er op een heerlijke manier het wonder van de herschepping van de wedergeboorte getekend. Waardoor de Heere in een mens ook nieuwe hoedanigheden instort. Waardoor de Heere zijn wil ombuigt. En dan zie je aan het eind van dat gedeelte. Daardoor kan gezegd worden dat die mens ook zich bekeert. Maar het begint ermee. Dat de Heere het doet, het is Gods werk in mijn leven. De Heere doet het. En daardoor wordt de mens ook gewillig tot die bekering. Wordt hij er ook actief in gemaakt. Kun je zeggen dat je bekeerd bent? Nee, zeggen mensen soms wel eens. Bekeerd, dat moet je nog elke dag weer worden. Het kan allebei. Petrus die schrijft in zijn eerste brief. Nu zijt gij bekeerd tot de herder en hoeder uw ziel. Je bent bekeerd. En tegelijkertijd zegt die Bijbel, er is ook dat proces van bekering. Het ligt er maar aan, waar heb je het over? Over de eerste bekering of over die dagelijkse bekering? De eerste bekering is verbonden aan de wedergeboorte. Dan kan je zeggen, die mens die is bekeerd in die zin, daar is die radicale omkeer in zijn leven gekomen, de afkeer van de zonde en van de wereld en de heenkeer tot God. Maar dat proces van bekering dat op gang is gekomen, daar kom je levenslang niet mee klaar. De oude mens sterft pas helemaal af op het moment van mijn sterven. De nieuwe mens staat pas ten volle op het moment van de wederopstanding van het lichaam. En kan een mens dan wel bekeerd worden? Dat is het laatste. Ik zie dat het dan ook alweer hoog tijd wordt. Kan een mens wel bekeerd worden? Wat zou u nou vinden van een God die elke zondag de boodschap van de bekering laat verkondigen? En die ons tegelijkertijd laat zitten met de onmogelijkheid van de bekering. Dat kan immers niet. Waarom wordt elke week ons de bekering gepredikt? Vanuit die God. Die zegt zo waarachtig als ik leef. Zo ik lust heb. In de dood van de goddeloze. Maar daarin heb ik lust. Dat hij zich bekeert en leeft. De Heere heeft daar zijn lust in. De Heere vindt daar zijn vreugde in. De Heere zegt, dat is het waar het mij om te doen is. De bekering van de goddeloze. Daarom is het ook dat de Heere nog wacht met het oordeel. Daarom is het dat de Heere laat in het heden der genade. Daarom zitten wij vanavond hier. Omdat de Heere in zijn grote geduld niet wil dat sommigen verloren gaan, maar dat ze alle tot bekering komen. En die mogelijkheid tot bekering die is geopend in de Heere Jezus Christus. Die zegt, ik ben de weg, ik ben de deur. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Maar wie? Wat mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. En die bekering wordt werkelijkheid door de Heilige Geest die daartoe is uitgezonden. En die het evangelie van het Koninkrijk doet verkondigen. Als een zaad. Dat valt in een aarde die hij toebereid heeft. Als een zuurdeeg. Dat door hem wordt ingedragen in het binnenste van een mens en dat daar zijn werk gaat doen. Daarom is het zo nodig om die middelen van de Heilige Geest te gebruiken. En om daar getrouw ons onder te begeven. Want, zeggen onze Dordtse leerregels, door de vermaningen wordt de genade meegedeeld. Het behaagt de Heere. Daardoor het zelf te doen. En dan gebeurt er dat wonder. Dat een mens anders wordt. Soms heeft een ander het nog eerder in de gaten dan hij zelf. Ik heb gisteren in de preek gezegd, dan kan het gebeuren dat een moeder zo schuin naar de dochter zit te kijken die naast haar in de kerk zit. En dat ze denkt, dat kind dat zit te luisteren zoals ze nog nooit geluisterd heeft. Dat ze bij het bed van de jongen het bijbeltje open ziet liggen. En merkt het wordt gebruikt. En hij is ermee bezig. En in de hemel wordt het gemerkt. Want daar zegt de Heere wat hij eens van Paulus zei. Zie, hij bidt. En wat bidt hij dan? Laat het aan u samenvatten. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vrees van uw naam. Mag ik het daar eerst maar bij laten?
Dank u wel, dominee Westering, voor het vele dat u ons aangereikt hebt. Daar is heel veel om over na te denken. Daar zullen ook best vragen over gesteld worden. Wij gaan u eerst pauzeren en dan is er inderdaad de gelegenheid om koffie te drinken en uw vragen te stellen. Maar vooraf gaan we nog met elkaar zingen uit Psalm 51, het 7e vers. Dan zal ik elk die het heilspoor bijster is, vrijmoedig al uw rechte wegen leren. Psalm 51, vers 7. Met elkaar gaan zingen, daar is over Psalm 119 gesproken. We gaan ook uit die psalm zingen. Psalm 119 vers 83, wat vree heeft elk die uwe wet bemint. En ook het 88ste vers, gun leven aan mijn ziel, dan looft mijn mond. Psalm 119 vers 83 en 88. Er zijn weer heel wat vragen binnengekomen. We geven dominee Westerink graag de gelegenheid voor de beantwoording van de vragen. Wijsheid, sterkte.
Mijn geachte collega zal bedoelen, bij de poging om de vragen te beantwoorden. Het is een hele stapel. En daar ben ik op zichzelf blij mee, want dan kun je een aantal dingen misschien nog eens even wat noemen die nog niet genoemd zijn. Het is altijd heel mooi. Ik denk dat dat ook een karaktertrek is van ons reformatorische volksdeel. Dat wanneer wij luisteren, dan luisteren we altijd ook of we wat missen. Wanneer wij vroeger in Apeldoorn bij het preekcollege de preken moesten beoordelen van onze collega-studenten, dan ging het daar natuurlijk ook altijd om. En er zal wel nooit een preek zijn waarin je niks mist. Maar dat is een beetje onze instelling, denk ik. Dat is ook wel goed, dat scherpt je altijd weer op om bepaalde dingen die je anders misschien zou kunnen vergeten, nog eens weer een keer te noemen. Dit onderwerp is natuurlijk heel erg breed. Je kunt er ook een hele aparte kant mee op gaan. Je zou bijvoorbeeld vanavond hebben kunnen nadenken over de bekering, maar dan niet de bekering tot God in het algemeen, maar de bekering van het volk Israël. Nu, er zijn een paar vragen die in die richting ook gaan. De eerste vraagsteller die zegt het was vanavond heel persoonlijk gericht. Nu, dat is ook zo. Ik heb vanavond geprobeerd een boodschap vanuit het woord door te geven voor u en mijzelf en voor hen die meeluisteren. Maar, zegt die vraagsteller, ik zit toch nog met een vraag in relatie tot de bekering van het volk Israël. Kunt u daar ook nog iets van zeggen? Denk ook aan de Gileasten. Daar zit natuurlijk al genoeg in voor twee referaten nog. Maar er is nog een vraag die ook wat in die richting gaat, die wil ik er meteen bij noemen. De Heere gaf blijk door de wolkolom boven de ark en voorafgaande aan het volk van zijn tegenwoordigheid bij Israël. Ook wilde de Heere wonen te midden van zijn volk bij de eerste tempel. Toen is die tempel en de ark verwoest. Is de Heere daardoor van zijn volk geweken? Hoe zit het nu met de bekering van Israël? Dus twee vragen over de bekering van Israël, zoals ik al zei. Het is denk ik een onderwerp apart, dus maar heel kort een enkele opmerking daarover. Als ik nou bij die laatste vraag mag beginnen. Is de Heere van zijn volk geweken en is dat gebleken in het verwoesten van de eerste tempel en van de ark? Als u de vraag zo stelt, dan denk ik dat je inderdaad moet zeggen, toen week de Heere van zijn volk. De profeet Ezechiël laat dat ook heel duidelijk zien. En hoe die, mag ik het met alle eerbied zeggen, hoe die gouden troonwagen, die gouden koets van de hemelse majesteit, in dat visioen van Ezechiël voorrijdt voor de tempel. En hoe de wolk zich verheft van boven de ark en op die wagen rust en dan vervolgens Jeruzalem uit vertrekt. Om daar ergens op een berg ten oosten van Jeruzalem rust te vinden. De Heere verlaat zijn huis. Merkwaardig is dat de eredienst daarna gewoon doorgaat. Het volk heeft het niet eens in de gaten, want dat volk denkt dat kan niet. Als je het boek van de profeet Ezechiël leest, waar deze vraag heel duidelijk naar verwijst, dan krijg je de indruk dat het volk in die tijd van Ezechiël niet in de gaten had dat de Heere met eerbied gesproken een God was die beschikte over een wagen waarop hij weg kon rijden. Maar die dachten dat de Heere een God was die lijkt op een standbeeld op een betonnen voetstuk. Die staat vast. En die krijg je er alleen maar weg als je hem oppakt en hem ergens anders neerzet. Dat was de mentaliteit in Jeruzalem ook. God is in ons midden, dus Jeruzalem gaat nooit verloren. En die hele boodschap van Ezechiël en van de andere profeten had daarom ook geen enkel effect. Ze zeiden, God zal zijn volk immers niet verlaten. Toen gebeurde het wel. Ezechiël zag het. En toen werd die tempel en die ark ook verwoest. Dat waren uiteindelijk dode dingen. Betekent dat ook dat God zijn volk verstoten heeft? Dat is een andere vraag. De Heere kan van zijn volk wel wijken. Dat is iets voor een tijd. Maar verstoten, dat is tot in eeuwigheid. En dan zegt Paulus in Romeinen 8, in Romeinen 9 tot 11. Heeft dan God zijn volk verstoten, dat zij verre. Want de Heer is trouw. Trouw ook aan zijn ooit gegeven woord. Trouw in zijn verkiezend welbehagen. En in dat opzicht moet je en mag je ook vandaag, denk ik, zeggen. De Heer heeft zijn volk nog niet verstoten. En daarom wordt ook in onze erediensten, denk ik, gebeden voor Israël. En om de vervulling van de beloften die er nog liggen. Om de bekering van dat volk tot de Heere Jezus Christus. Want dat geldt ook voor Israël. Er zijn geen twee wegen tot God. De bekering tot God is een bekering die een mens brengt aan de voeten van de Heere Jezus Christus. Opdat hij zou leven uit hem. En opdat hij langs die verse en levende weg, die in het bloed van het lam gebaand is, bij de troon der genade, zijn plaats zou vinden. En dat de Heere in dat opzicht nog altijd beloften heeft liggen waarop we mogen pleiten. En waarna we, naar de vervulling waarvan we mogen uitzien. Daar ben ik diep van overtuigd. Misschien mag ik het, wat die vragen betreft, hierbij laten. Al is er natuurlijk over het hele vraagstuk van Israël nog heel wat te zeggen. Een andere vraag. Kunt u nog iets zeggen over de bekering van jonge kinderen? En in de tweede plaats ook de bekering van zwaar verstandelijk gehandicapten. De Heer is vrij erin wanneer hij een mens bekeert. En de Heer is machtig. Om dat al in een heel vroeg stadium te doen. Een heel mooi voorbeeld vind ik altijd het voorbeeld van Johannes de Doper. Die de Heere van de moederschoot aan had afgezonderd. En die in de moederschoot al zijn koning begroet. Wanneer Maria, die de heilige zoon van God verwacht, aanklopt aan de deur van het huis van Zacharias en Elisabeth. En Elisabeth de deur opent. Je leest, toen sprong het kindeke van vreugde op in haar schoot. Johannes begroette toen zijn koning, zijn meester, zijn zaligmaker. Ik denk dat je mag zeggen dat Johannes van de moederschoot af aan, door het onwederstandelijke werk van de Heilige Geest, was verbonden aan de Heere Jezus Christus. Je komt dat wel eens een enkele keer vaker tegen, ook in de Bijbel, en daarom moet je die ruimte, denk ik, ook openlaten. Je kunt niet zeggen dat dat de normale weg is. Je komt het in de schrift wel tegen, dat ook kinderen bekeerd worden. Kleine kinderen, jonge kinderen. Soms merk je dat op een hele verrassende manier. Het trof mij onlangs in een overlijdensadvertentie die ik in het RD las. Ik ga daar verder geen oordeel over uitspreken natuurlijk, want mij is de situatie verder niet bekend. Maar waarin geschreven werd over een heel jong kind dat na een ernstige ziekte stierf. En dat erna verlangde om naar de Heere Jezus te gaan. Ik denk dat is de vrijmacht van de Heilige Geest. Daarom... Als David zegt, mijn moeder heeft me vanaf de moederschoot op hem geworpen. Ik denk dat dat zo vreselijk belangrijk is. Als ouders, als vader, als moeder. Al van voor de geboorte van onze kinderen. Mogen pleiten op de trouw van de Heere, mogen vragen om dat werk van de Heilige Geest. De Heere is daar vrij in. En je bent nooit te jong om naar de Heere te vragen.
Als er al een leeftijdsgrens is, dan ben je soms geneigd die eerder naar boven dan naar beneden te trekken. De Heere zegt immers, wie mij vroeg zoeken, die zullen mij zeker vinden. En zijn er niet verschillende van de oude schrijvers ook die zeggen dat de Heere de meeste van zijn volk al voor hun 20ste bekeert? Juist in die jonge jaren. Ik heb dat in mijn eerste gemeente wat leren begrijpen door de oudste van de ouderlingen die ik daar had. Die zei, dominee, ik ben nou tegen de 70 en nou ga ik dat pas goed begrijpen dat de schrift dat zegt vroeg. Van toen ik jong was, toen kon ik zo heel erg enthousiast zijn en zo heel erg warm lopen voor de dingen. We hadden toen ook een jonge dominee, vertelde die wel eens. En dan sprong je hart erbij op en dan was je daar mee bezig. En als je ouder wordt, ja, de dingen die leven wel. Maar het is toch net alsof het allemaal niet meer zo enthousiast en niet meer zo warm is. En een poosje later was er een collega die vertelde dat vanuit zijn gemeente evangelisatie werd bedreven in een bejaardenhuis. Ze hadden gedacht, misschien is dat een gemakkelijk en vruchtbaar arbeidsterrein. Mensen aan het einde van het leven gekomen, mensen die ook wat tijd hebben, mensen die daarom ook wel graag daarover zullen willen spreken. Ze zeiden, na een poosje ontdekten we, er is geen moeilijker evangelisatieterrein dan een bejaardentehuis. Als een mens oud geworden is, dan zit er ook nog al eens een keer eelt om zijn ziel. En gelukkig dat de Heere machtig is om ook daar doorheen te brengen. Maar de belofte geldt die mij vroeg zoeken. Die zullen mij zeker vinden. Zwaar verstandelijk gehandicapten. Ik denk dat je dan toch ook heel sterk moet denken aan de trouw van de Heere die daar is in de lijn van het genadeverbond. En dat het daar juist van dat grootste belang is, wat onze Dordtse leerregels ook zeggen over de godzalige ouders van vroeg gestorven kinderen, die hier niet tot hun verstand zijn gekomen. De Dordtse vaders die spreken daar niet direct een oordeel uit over wie er wel en wie er niet zalig worden van die jonge kinderen. Maar ze spreken over de troost van Gods trouw aan zijn verbond, die er is voor diegenen die de Heere vrezen, en dat ligt voor de hand. Ik herinner mij een situatie waarin vrij kort na elkaar in mijn gemeente twee kinderen overleden. Ene kind was een kind van ouders die dicht bij de Heere leefden. Die juist door dat kind, dat was een zwaar gehandicapt kind, dubbel gehandicapt, heel sterk naar de Heere waren uitgedreven. En heel sterk de Heere hadden leren nodig krijgen. En de Heere hadden leren kennen, juist in die weg. Het andere kind was een kind van betrekkelijk jonge ouders, die wel naar de kerk gingen, maar waar je verder eigenlijk nooit wat van geestelijk leven meemaakt. Het ene kind stierf. Kon niet meer leven. De longen begaven het. Het andere kind stierf, kwam bij zijn vader onder de trekker. Dat ene ouderpaar dat zelf de Heere had leren kennen en dat de Heere had leren danken voor het geschenk van dat kind, omdat dat kind hen juist zo aan de Heere had verbonden, die mochten dat zo vast geloven, dat hun kind een koningskind was. Met die andere ouders was daar in feite niet eens een gesprek over mogelijk. En toen begreep ik dat ze leerregels 1:17 toch nog weer wat beter. Je leert door de praktijk van je leven toch ook wel zo het een en ander. Als je zelf vader en moeder bent en opa of oma komt op bezoek en die zeggen, zullen wij de kleine jongen even meenemen, we gaan een eindje wandelen, zeg je best hoor. Want je weet, er is dat kind bij vertrouwd, die brengen het ook wel terug, dat gaat wel goed.
Maar als er een wild vreemde bij je op de stoep staat en die zegt, zullen wij dat kind dus even meenemen? Zeg je, ja, wat dacht je nou? Wat geen sprake van. Als de Heere voor ons een onbekende is, dan kunnen we nooit zo ver komen dat we onze kinderen, onze kleine kinderen, onze zorgenkinderen aan hem toevertrouwen. Wat is het noodzakelijk hem zelf te kennen. En nogmaals, daarmee spreek ik geen oordeel uit over de staat van de kinderen na het sterven. Als je dat naleest bij verschillende van de oudvaders, dan merk je dat er nog wel eens heel verschillend over gedacht wordt. Dat er sommigen zijn die daar geweldig ruim in zijn. Maar de troost, die is alleen daar. Waar al is het in beginsel, de Heere gekend en vertrouwd wordt. Een volgende vraag. Ik ben blij uw lezing gehoord te hebben. Vermaning heeft in zich dat je als mens je zo zondig voelt en bij het sterven zo angstig bent dat je de genade vergeet. Ik vind het fijn dat er zo wordt gereageerd. Ik heb toch behoefte om daar even op in te gaan. Als hier wordt gesproken over het woord vermaning als iets dat een mens angstig maakt. En als iets dat een mens alleen maar op zijn zonde wijst, dan denk ik dat het Bijbelse woord vermaning toch anders is. Aan het slot van 1 Thessalonicenzen 4, waar Paulus spreekt over het sterven van de gelovigen, en de treuren, maar niet als degene die geen hoop hebben en over de wederkomst van Christus, dan zegt hij aan het eind zo, dan vertroost elkander met deze woorden. Dan staat er in het Grieks een werkwoord dat je ook kunt vertalen met vermanen. Vermanen en vertroosten is in de Bijbel eigenlijk hetzelfde. Het is hoogstens een zaak die twee kanten heeft. Maar het raakt elkaar wel. En in de vermaning wordt de genade meegedeeld. Zo citeerde ik de Dordtse leerregels. En de vertroosting heeft de vermaning in zich. Als ze van elkaar helemaal worden losgemaakt, dan is het denk ik niet goed. Een volgende vraag. Naar aanleiding van de gelijkenis van de verloren zoon in het boek De Heilzame Wanhoop van de Puritein Thomas Hooker, wordt in de bekering de resignatio ad infernum normatief gesteld, de gewilligheid om onder Gods oordeel verloren te gaan. Hoe moeten wij hierover denken? Een hele ingrijpende vraag. En u weet waarschijnlijk allemaal wel, daar wordt ook wel wat verschillend over gedacht. Er wordt soms gezegd, inderdaad, een mens moet zover komen dat hij zegt, Heere, als ik door verloren te gaan aan uw recht, als uw recht genoegdoening daarin vindt, dan is dat goed. Ik heb er toch altijd wat moeite mee. Want verloren gaan, dat betekent dat ik tot in alle eeuwigheid nooit meer de Heere de eer zal geven. Ik zal Gods recht erkennen. Maar tot in alle eeuwigheid zal ik dat doen als een vijand van God. Als een verslagen vijand. Een vloekende vijand. Altijd op zichzelf gericht is. En daarom denk ik wel eens, bij alle goede bedoelingen die daar in die gedachten zitten, ga je dan toch niet net een stap verder dan dat de schrift ons daarin voorgaat. In elk geval, ik vind het in de schrift op die manier niet terug. Dat je buigt voor Gods recht. En dat je zegt, Heere, ik heb het verdiend om verloren te gaan. En u hebt het volste recht om nooit meer met mij te maken te hebben. Ja, zeker. Ik denk dat die momenten er in het leven van ieder kind van de Heere zijn. Maar gaat de schrift er ons niet in voor? Om dan tegelijkertijd toch te zeggen, gena, o God. Gena, pleitend op die ene die aan Gods recht heeft voldaan. Daarom zou ik daar toch liever wat voorzichtig mee willen zijn. Een volgende vraag: komt een mens niet allereerst in aanraking met God als rechter? Ja, dat zeg ik ook aarzelend. Een mens komt in aanraking met zijn rechter, dat is zeker. En er komt ook in het leven van Gods bekeerde volk dat moment dat hij zegt, zo gij in het recht zou treden, o Heere, en gadesla mijn ongerechtigheden, dan kan ik niet bestaan. Maar zie je juist in de evangeliën toch niet dat de Heere dat ook wel eens langs een andere weg leidt? Ik heb altijd de indruk, als ik de geschiedenis van Zacchaeus lees, om maar eens wat te noemen, dat Zacchaeus juist vanuit die verwondering dat de Heere bij hem in huis komt, ook komt tot dat zien van zijn zonde, dat erkennen van zijn schuld, en dat in boetvaardigheid beleiden van wat hij heeft misdreven. De normale weg van de Heer, als ik dat zo mag zeggen, is de weg waarin de Heer via de ontdekking van zonde en schuld, in meerdere of in mindere mate, ons doet nodig krijgen een zalig maken van zondaar. Maar ik denk dat je de Heere er ook weer vrij in moet laten, als hij dat ook wel eens langs een wat andere weg doet. Ik meen dat je daar ook in de handelingen wel een aantal voorbeelden van kunt vinden. Een volgende vraag op ditzelfde briefje: hoe denkt u over ik ben vleeselijk verkocht onder de zonde? Waarschijnlijk is de bedoeling van die vraag, waar staat dat nou geestelijk in het leven van Paulus? Ik ben er diep van overtuigd dat Romeinen 7 ons de bekeerde Paulus in het hart laat zien. Paulus die van zichzelf spreekt na zijn bekering en die zegt, zo ben ik in mijzelf. Ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Mijn gerechtigheid ligt in Christus. En het is en blijft de rechtvaardiging van een goddeloze. In mijzelf is er alleen maar de ongerechtigheid. Ik zie dat ik niet al te lang op de vragen kan ingaan, want anders kom ik er in de verste verte niet door en dat is ook niet bevredigend. Al roept elke vraag eigenlijk weer een heel verhaal op. Maar heb ik in uw referaat niet gemist het sterven aan de wet en het leven naar het evangelie, zoals dat in een preek van Erskine gevonden is? Ja, daar heb je dus weer zoiets. Je kunt allerlei dingen natuurlijk een heel eind verder uitdiepen, maar dan moet je denk ik ook een bepaald onderdeel heel concreter uitnemen. Ik zou vanavond met u nadenken over de bekering, en dan moet je proberen de algemene lijn wat aan te geven. Ik denk dat in die bekering, die zaken, het sterven aan de wet, het leven naar het evangelie, dat dingen zijn die inderdaad allemaal hun plaats in het leven krijgen. En als het goed is, dan ontdek je dat ook hoe langer hoe meer. Gaat een in zichzelf verloren mens zelf naar Christus, of wordt hem eerst Christus geopenbaard? Als een mens dood is in de zonden en in de misdaden, gaat hij zelf niet eerst naar Christus. Er zou geen mens tot Christus komen als Christus niet eerst tot hem kwam. Zalig worden is een zaak van genade. En Paulus die schrijft dat zo prachtig in Efeze 2. Dood in zonden en misdaden, levend gemaakt met Christus. Door genade zijt gezalig geworden. Het is Gods werk. En daardoor komt er die beweging naar de Heere toe. Heeft de mens dat zelf in de gaten? Ik denk dat de Heere in zijn verkiezend welbehagen Een mens tot de Heere Jezus leidt zonder dat hij dat zelf in de gaten heeft. Maar dan ontmoet hij ook een Heere Jezus die hem onbekend is. Dat vind ik zo prachtig in de geschiedenis van de Samaritaanse vrouw. Die staat in dat evangelie. Waarin de Heere Jezus dat ook met zoveel nadruk zegt. Al wat mij de Vader geeft zal tot mij komen. En als je dan in die geschiedenis van de Samaritaanse, je kent die natuurlijk allemaal. Als je die vrouw daar ziet komen met een lege waterkruik. Midden op de dag naar de put waar ze denkt dat niemand zit. En daar zit de Heere Jezus. En hij moest daar op dat moment zijn. En dat is het moeten van het welbehagen Gods. En je ziet er die vrouw komen. Dan zeg je, daar gebeurt het nou. Al wat mij de Vader geeft, zal tot mij komen. Maar die vrouw die gaat niet naar de Heere Jezus. Die vrouw die gaat om water te putten. Het is de Vader die haar op dat moment brengt op die plaats. Waar zijn zoon naar zijn opdracht moet zijn. En als die zoon dan zichzelf gaat openbaren, dan is een van de eerste dingen die die vrouw gaat leren. Dat ze hem niet kent. Indien gij wist van de gave Gods en wie hij is die tot u spreekt. Ge zou het hem gevraagd hebben. En hij zou u levend water gegeven hebben. De Heer Jezus zegt, dat is je grootste nood, je kent mij niet. En zo gaat hij zichzelf openbaren. Hij is de eerste. Als Paulus schrijft, ik ben aan de wet gestorven, is dat sterven dan ook al leven? Ik denk zeker. Omdat dat het proces van het leven behoort, het sterven aan de wet, het sterven van de oude mens, het sterven aan de wet in zijn veroordelende kracht, het sterven aan de wet ook in die zin dat ik denk dat ik door middel van die wet God kan behagen. Dat hoort allemaal bij dat proces. Dat de Heilige Geest in het leven van een zondaar op gang brengt. Wanneer hij met zijn levendmakende werk begint. De Vader zegt tegen de Zoon, al het mijne is. En dat is omkringeld, is het uwe. Wilt u dit nader uitleggen? U moet in die gelijkenis van de verloren zoon heel duidelijk zien. De verhouding tussen de Heere en zijn verbondsvolk Israël. Die verloren zoon, dat is heel duidelijk het beeld van de tollenaren en de zondaren. En die oudste zoon is heel duidelijk het beeld van de fariseeën. Omdat de Vader zegt, al het mijne is het uwe. Dat is naar mijn gedachte het verbond spreken van de Heer. Waarin hij zegt, ik heb het u toegezegd. Als zoon. Erfgenaam. De Heere die zegt, je kunt het allemaal krijgen. En hij zegt dat zo sterk. Hij zegt het lichter. En dan zegt die jongen, nee. Want ik heb één ding gemist. Dat is dat ik met mijn vrienden een feestje kon bouwen rondom een bokje dat we gingen slachten. En daar heb ik meer belang bij. Dan bij al datgene wat ik bij u in huis mag vinden. De vreugde. Van het vaderhuis. Het is dus naar mijn gedachte een heel sterk zich overbuigen van de Heere. En je ziet de Heere als het ware zich richten tegen die fariseeën die zo kritisch staan te kijken. Omdat al die tollenaren en zondaren hoe langer hoe dichter tot hem komen. En hoe de Heere dat als het ware zegt. Kind, al het mijne is het uwe. Een aanbieding. Genade. Moet je iets van je bekering kunnen vertellen, bijvoorbeeld aan de kerkenraad, op verzoek bijvoorbeeld. Ik denk als de Heere pas in je leven begint, dat je nog niet zoveel te vertellen hebt. Ik heb gisteren gepreekt over de gelijkenis van het zuurdezen. Dat zuurdezen, dat wordt door die vrouw, vertelt de Heere Jezus, verborgen. Ik heb dat vergeleken met het beslag van de oliebollen dat mijn moeder vroeger thuis maakte. En er ging ook gist in. En als je dat beslag dan zag je de krenten zitten en dan zag je de stukjes appel zitten en dan zag je dat beslag. Maar je vond niks meer van het gist terug, maar het zat er wel in. En het ging zijn werk doen. Ik denk dat je daar in het begin ook nog maar heel moeilijk wat over kunt zeggen. Ook als dat zijn werk gaat doen, dat er dan een jongere is die misschien een heleboel vragen heeft. En dat er dan een oudere is die zegt, mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Maar als je dan zou vragen, is het wat met jou? Dan is je eerder geneigd om te zeggen, met mij is het niks, dan om te zeggen, met mij is het wel wat. Alleen er komt een moment dat het er wel uitkomt. En dan is het ook geen kwestie meer van je moet het zeggen. Dan zijn er ook momenten dat je er niet van zwijgen kunt. Dat oliebolle beslag van mijn moeder zat soms. Dan dachten wij als kinderen wel, er zit niet zoveel in de pan. Maar dan ging de theedoek erover en dan ging het achter de kachel. En dan soms dan rees het de pan uit. Zo is dat met het werk van de Heilige Geest in het leven van een mens ook wel eens. Dan vloeit mijn mond steeds over van uw eer. Maar het is ook nog wel eens een keer zo dat iemand dan wat vertelt aan een ander. En die ander die verstand van zaken heeft, die hoort erin wat die mens zelf niet durft te zeggen. Ja toch? Ik hoor het klokje van gehoorzaamheid. Ja, u hebt een heleboel vragen gegeven. Zal ik ze toch heel vlug nog maar even langslopen?
5 minuten.
Ja, dat is goed. Hij kent het dominee. Wat vindt u bijbels gezien van een bekering waarbij de goedheid van de Vader duidelijk wordt ervaren en beleden, zonder dat er sprake is van een duidelijk zondebesef? Ja. U hebt misschien in mijn beantwoording wel gemerkt, ik ben er heel bang van om de Heilige Geest te binden aan een bepaald systeem, aan regels die wij mensen met alle goede bedoelingen menen te maken. Ik ben er ook heel bang van om iets dat van de Heere is stuk te trappen, om daarop te gaan staan en te zeggen dat is nog niks. Tegelijkertijd zeg ik, als de Heere door zijn Heilige Geest in je hart gaat wonen en gaat werken, dan leer je tegenover die ontfermende God juist jezelf wel heel nadrukkelijk kennen. Als een arm en schuldig mensenkind. En als het na een aantal jaren nog zo is dat er geen duidelijk zondebesef is, dan ga ik toch langzamerhand de vraag krijgen, hoe zit dat nou eigenlijk? Want is het juist tegenover die goedheid God? En waar wordt iets heerlijker geopenbaard dan aan het kruis van Golgotha, dat hij zijn eigen enige geboren zoon gegeven heeft. Niet heel schrijnend duidelijk dat er in mij geen goed woont, maar dat ik alleen maar zondaar ben. Zondaar. En daar is alles mee gezegd. Ligt in psalm 32 bekering en vindingstijd niet op één lijn? Ik denk dat in psalm 32 heel duidelijk ook over de bekering gesproken wordt in de zin van de hernieuwde bekering. Als je tenminste van de gedachte uitgaat dat die psalm door David gedicht is na zijn zonde met Bathseba, dan moet je inderdaad zeggen, die hernieuwde bekering die vindt plaats daar waar het vindestijd wordt. En dat dat ook werk Gods is. Dat zie je in die geschiedenis van David zo heel duidelijk. David die zichzelf overeind houdt. En die tegen zichzelf voortdurend stijgt. Totdat de Heere komt in de persoon van die profeet. En zegt, gij zijt die man. En dan gaat David door de mand. En dan gaat David door de knieën. En dan wordt het vindestijd. Hoe hebben Lydia en Timotheus het goddelijk ingrijpen in hun hart bemerkt? Met andere woorden, hoe wisten ze dat ze bekeerd waren, aannemende dat ze tijd en plaats van de bekering niet precies konden aangeven? Ik vind bij Lydia altijd dit het prachtige. Dat Handelingen 16 zegt, zodat ze acht nam op het spreken van de Heer. Ik denk dat dat een van de kenmerken van bekering is. Dat een mens met andere oren gaat luisteren naar de prediking. Dat je er acht op gaat nemen. Dat je erdoor gegrepen wordt en dat het je niet meer loslaat. Dat het in je hart wordt ingedragen. En dat je heel persoonlijk ervaart, hier spreekt de Heere tot mij. En dan tenslotte, wat wordt er bedoeld in Matthäus 3 vers 8? Breng dan vruchten voor ter bekering waardig. Dat is wat Johannes de Doper zegt tegen die fariseeën, nadat hij ze eerst heeft genoemd adderengebroedsel. En nadat hij heeft gezegd, jullie proberen op jullie manier de dag van de toorn te ontgaan. Je brengt dan vruchten voort der bekering waardig. Dat wil zeggen, vruchten die in overeenstemming zijn met bekering. Waaruit bekering blijkt, waaruit blijkt
dat je je hebt leren afkeren van de zonde en heenkeren tot God. De vruchten der bekering. Is dat niet droefheid naar God over de zonde? Is dat niet geloof in Christus? Honger en dorst naar de gerechtigheid. Vruchten waaruit de bekering blijkt. Ik denk dat het goed is om daar dan mee te eindigen. Nogmaals, er zou een heleboel meer over te zeggen zijn. En ik ben u heel dankbaar voor alle vragen. Maar het blijkt dat er geluisterd is. Er is nog een heleboel om over door te denken. En u hebt me vanavond eigenlijk zo tussen de bedrijven door nog weer wat preekstof aangereikt.
Het is ook niet de bedoeling dat vanavond het laatste woord gesproken is. Dat is ook de bedoeling van deze cursus, dat u er ook verder mee doorgaat. Niet dat je met één avond alles weet over de bekering, dat zou niet best zijn. Maar we hopen ook dat dat aanzet tot verdere studie en overdenking. Maar we willen u wel heel hartelijk danken dat u dit alles vanavond ons aangereikt hebt vanuit de schrift. En we hopen dat u daarin ook zelf gezegend bent. En we willen graag onze dank ook duidelijk maken met de bekende envelop, maar ook dan met de handdruk. Van harte bedankt en ook God zegen toegewenst in uw eigen gemeente. En we zeggen ook wel thuis. Wij gaan het nu afronden met het zingen van Psalm 86, daarvan het zesde vers. Leer mij naar uw wil te handelen. En dan wil ik u vragen om met ons deze avond te eindigen.
Het was goed om vanavond hier te zijn en samen na te denken over die vraag, wat is bekering? Maar wat is het nou nodig, heren, dat we die vraag ook heel persoonlijk mogen stellen? En u kent ze hier die daarmee worstelen. Voor wie dat een vraag is, heren, ben ik bekeerd? Heren, zou u mij willen bekeren? Die in hun eigen hart en in hun eigen leven zoveel verzet daartegen voelen. Dat ze zuchten, Heere, bekeer me. Dan zal ik bekeerd zijn. U kent ze hier ook. Die weten van dat wonder in hun leven, van die omzetting waardoor ze niet zichzelf maar u leerden zoeken. En die in hun leven zo die worsteling kennen. Van dat gedeelde hart. Dat ze twee mens werden. Aan de ene kant uw eer zoeken en bedoelen. En aan de andere kant dat vlees. Waarvan het bedenken vijandschap is tegen God. Die worsteling, ik ellendig mens, wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods? Er zo graag van af willen zijn soms, om u alleen nog te bedoelen. Elke keer weer dat andere. Heere, u kent ons allemaal. We vragen van u, wilt u met uw heilige geest in ons leven ingaan nadat u weet dat dat nodig is? Wilt u maar uit de weg ruimen wat u in de weg staat? Wilt u plaats maken voor uzelf? Voor het eerst of hoe langer hoe meer? Opdat Christus, die volmaakt uw wil deed en gehoorzaam was, in ons een gestalte mogen krijgen. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. Heere, wilt u dat doen? Wat zou uw naam erin verheerlijkt worden? En wat zou het in de gemeente er anders uitzien als dat werk van u krachtig en uitgebreid gestalte mocht krijgen? Zegen daartoe de kerken hier ter plaatse en de gemeenten waartoe we behoren. En wilt u in uw kerk in dit land dat wondere werk van vernieuwing en van bekering geven en doen, Heere, opdat de wereld het mag zien. En mag ontdekken dat u een levende God bent, die zelf zorgt voor uw eigen eer en die u een volk vergadert, dat leeft voor uw aangezicht. Wilt u de krachten van de duisternis vernietigen? Wilt u de macht van de zonde in het leven van uw volk breken? Zegent u de broeders ambtsdragers in hun arbeid hier ter plaatse? Zegent u het werk van hen die deze cursus organiseren en laat dat ook gekroond worden met rijke gunst. Zegenen ieder van ons. Opdat als we naar huis gaan, we mogen ondervinden dat u zelf weet waar we wonen. Ook als we alleen thuis komen. Dat u er wilt zijn om te spreken tot onze ziel. Gedenk ons allen, Heere, bewaar ons. Sterk ons, en gedenk ook uw volk Israël, opdat het door u wordt gebracht tot de erkenning van Koning Jezus, en daarin zichtbaar mag worden dat u trouw blijft en voor uw eigen werk zorgt. Heere, daar moeten wij het van hebben. We hebben het niet verdiend, maar we vragen het u in de vergeving van al onze zonden, pleitend op het volbrachte werk van hem, in wie alles is, voor een alles verbeurd hebbend volk, de koning die bedelaars rijk maakt, met zijn genade. Amen. Fijn dat u vanavond wilde luisteren en wel thuis.